Ik weet niet hoe u elkaar begroet op zondagmorgen. In Israël zeggen we altijd Shabbat Shalom. En dat is een mooie groet. Shabbat Shalom. Shabbat, rust. We mogen rusten in het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. En Shalom, Hij is ook degene die ons rust geeft. We willen u hartelijk danken voor uw hartelijk welkom hier in de dienst. Zelfs liederen gezongen die met Israël te maken hebben. Zelfs liederen die we in Israël zingen, die hebben we hier ook gezongen. U heeft één vergissing gemaakt deze morgen. Dat neem ik u niet kwalijk. Toen we de straat in kwamen rijden, toen hing daar in plaats van een Israëlische vlag, hing er een Palestijnse vlag. Maar geen probleem. Ook wij houden van de Palestijnen. En wij weten dat door het verzoenend werk van onze Heer en Heiland er geen onderscheid is meer tussen Jood en Heiden, tussen Jood en Palestijn, Jood en Griek of Chinees. Maar samen mogen we weten één te zijn in die ene naam die onder de hemel is gegeven, waardoor wij mogen zalig worden. David zegt in Psalm 119, als uw woord open gaat, dan geeft dat licht. Hij zegt, uw woorden geven inzicht aan de eenvoudige. Want hebben wij als kinderen Gods toch een groot voorrecht dat we elke dag dat woord van God mogen openen. Dat woord van God werpt licht op dat wat we waren in het verleden. We leefden zonder God, waren zonder hoop in deze wereld. Op weg naar een eeuwigheid zonder God. Maar ditzelfde woord werpt ook licht op dat wat we nu zijn. Wanneer we de Heer Jezus Christus kennen als onze persoonlijke borg en zaligmaker, dan weten we dat er een heerlijke toekomst voor ons is weggelegd. De Bijbel zegt dat Gods kinderen getrokken zijn uit de macht van de duisternis en gebracht zijn in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Wel, daarom zegt David ook in diezelfde psalm, die getuigenissen, uw woord, zegt hij, zijn de vreugde van mijn hart. Hij zegt, ik heb uw woord lief, meer dan goud en meer dan zilver. Wel, daarom willen we ook vanmorgen met elkaar dat woord openen en willen een aantal gedeelten lezen uit de profeet Jesaja. We beginnen met Jesaja 43, vanaf vers 1. Jesaja 43, vanaf vers 1. In Jesaja 43, vers 1 lezen we. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw vermeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. Ik heb Egypte als losprijs voor u gegeven, Kush en Sheba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb ik u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En vandaar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. En dan vanaf vers 22... U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met het slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt van mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel. U bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdeelt omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. Breng mij in herinnering. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen. Jacob prijsgeven aan de ban en Israël aan de beschimmingen. Maar nu luister Jacob, mijn knecht, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere uw maker en uw vermeerder van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Jeshurun die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stroom op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam van Jacob. En weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam van Israël aannemen. Tot zover. Broeders en zusters, wat is het rijk als we als gemeente, maar ook persoonlijk mogen leven vanuit de beloften die God ons schenkt. Met die woorden gelezen, dat Hij onze namen kent. De Heere God, Hij kent ons. Hij weet onze omstandigheden. Hij weet wat we doormaken. En dat geeft ons elke dag weer opnieuw een bemoediging. Dat God kent mijn naam. God kent mijn omstandigheden. Hij weet wie ik ben. Toch als we zo'n Bijbelgedeelte met elkaar lezen, dan is het wel belangrijk om te zien aan wie waren deze woorden in de eerste plaats toevertrouwd. En dan zullen we ontdekken dat deze woorden in de eerste plaats bestemd zijn voor Israël. In deze tijd heeft men het niet meer zo op Israël. Er is heel veel kritiek op Israël, soms terecht, soms onterecht. Er wordt zelfs de laatste week opgeroepen om Israëlische producten te boycotten. Wel, of we het nu leuk vinden of niet, de gemeente van Christus, de gemeente van God, heeft een onlosmakelijke band met Israël. Nogmaals, of we dat nu leuk vinden of niet. Vanuit het tekstgedeelte van vanmorgen willen we letten op een drietal dingen. In de eerste plaats over het nationaal herstel van Israël. In de tweede plaats over de houding van Israël. Hoe heeft Israël nu gereageerd op al die zegeningen die God heeft gegeven? En in de derde plaats op het geestelijke herstel van Israël. Nogmaals, hoe we het wenden of keren, Gods kinderen hebben een onlosmakelijke band met het volk en ook met het land Israël. Het volk Israël heeft in Gods heilsplan met deze wereld altijd een hele grote plaats ingenomen. In vers 10 staat: Israël, u bent mijn dienaar die ik verkoren heb. Psalm 134, daar staat dat God Israël als zijn persoonlijk eigendom verkoren heeft. In het boek Deuteronomium zegt Mozes: u Israël heeft de Heere uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een persoonlijk eigendom te zijn. De Heere verkoos niet alleen Israël, maar hij heeft zich aan Israël ook altijd als de verlosser getoond. Vers 14, zo zegt de Heere uw verlosser, de heilige van Israël. De Heere heeft zijn volk verlost uit Egypte. Maar vanuit dit gedeelte leren we ook dat hij altijd met hen is meegetrokken. Want omdat Israël Gods uitverkoren volk is en was, dat betekent niet automatisch dat het daarom hen altijd voor de wind is gegaan. En daarom staan hier die prachtige woorden. Zo zegt de Heer, wanneer u door het water moet gaan, ik zal met je gaan. In het Hebreeuws staat het heel sterk. Wanneer je door het water moet gaan, ik met jullie. Er staat ook, wanneer je door het vuur moet gaan, ik ga met jullie mee. Water en vuur. Ja, altijd, alle eeuwen door, is er rond Israël een strijd geweest. En toch is de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, altijd trouw geweest en trouw gebleven aan dat volk. Wat een zware tijd heeft het Joodse volk niet gekend. U kent de geschiedenis. En rond 1943, 44, 45 waren er eigenlijk weinig mensen die nog hoop hadden voor het Joodse volk. En toch heeft niemand ooit definitief een einde kunnen maken aan Gods oude verbondsvolk. Water en vuur, lieve mensen. Natuurlijk mogen en moeten we deze woorden ook op onszelf toepassen. Wat kan soms ons... Ja, het water soms ook ons aan de lippen staan. We proberen vanuit Israël wat mee te leven met u als gemeente. En weet dat u moeilijke tijden gekend heeft. Ik weet op dit moment niet wat u doormaakt. Er zijn momenten dat we hele moeilijke tijden doormaken. Dat we meezingen met die dichter van Psalm 42. Hij zegt, tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is uw God? Het kan zijn dat u op dit moment in zo'n omstandigheid verkeert. Dat u eigenlijk niet weet welke kant u op moet. En dat u inderdaad zegt met Psalm 42, tranen dag en nacht. Maar lieve broeders en zusters, zoals hier staat, de rivieren zullen u niet overspoelen. De Heere God zegt, ook al moet je door het water heen, ik ben met je. Paulus zegt, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? En heeft de Heiland het niet gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. En dan mogen we het weten, op grond van dit buigen, dat ook al moet ik door het water heen gaan. Al lijkt het dat ik door het vuur van de beproeving opgegeten word. God laat mij niet los. Ja, dan zeggen we wellicht door de tranen heen. De dichter van Psalm 33 na. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en schild. Ja, om hem is toch ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Waarom heeft God Israël uitgekozen? Waarom heeft hij hen verlost uit Egypte? Waarom was hij bij hen in de woestijn die 40 jaar lang? Wel, er is uiteindelijk maar één reden voor. Omdat hij dat volk thuis wilde brengen. Hij had aan Abraham, Isaac en Jacob een thuisland beloofd. Nakomelingen, een volk en een thuisland. En dat staat hier ook met die woorden. Dat God zegt, ik zeg tegen het noorden, geef. En tegen het zuiden gebied ik, laat los. In die tijd waren alle Joden, het volk Israël was verstrooid. En toch staat hier die belofte dat God eens zijn volk thuis zou brengen. Hij zou ze roepen vanuit het noorden, vanuit het zuiden, vanuit het westen. De Heere heeft hen thuis gebracht. God beloofde een thuisland. En hij beloofde hen thuis te brengen. En ook in deze tijd mogen wij daar in Israël getuigen van zijn. In de afgelopen jaren zijn Joodse mensen gekomen uit alle windstreken van deze aarde. Zuid-Afrika, Nederland, België, Noord-Amerika, Zuid-Amerika. 1 miljoen Joden ongeveer uit de voormalige Sovjet-Unie. Tegenover ons huis, 50 meter tegenover ons huis, staat een Marokkaanse synagoge. 60 meter die kant op staat een synagoge waar Joodse mensen uit Tunesië bij elkaar komen elke Shabbat. Wie had ooit gedacht in de jaren 30, 40 dat er ooit nog eens een volk Israël zou zijn? Een Joods volk in hun eigen land. Op de puinhopen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd de staat Israël geboren. Daar waar geen hoop meer is, daar geeft God hoop. Hoe was nu de reactie van Israël op al Gods zegeningen? Wel, vers 22. Maar je hebt mij niet tot mij geroepen, Jacob. Vers 24. Nee, je hebt mij met je zonde belast, mij vermoeid met al je schulden. Lieve broeders en zusters, de Bijbel is een heel eerlijk boek. Hij poetst de zonde niet weg. Ook de zonde van Israël poetst hij niet weg. En die zonde van Israël, dat begon eigenlijk al heel vroeg in haar geschiedenis. Waarschijnlijk kent u de geschiedenis dat ze stonden aan de voet van de Sinaï. Mozes was de berg Sinaï opgegaan om daar de wet te ontvangen. En hij komt terug. En wat zegt het volk? Alles wat de Heere geboden heeft, dat zullen wij doen. Alles wat de Heere geboden heeft, zullen wij doen. Wat gebeurt er vlak daarna? Ze beginnen met het bouwen van het gouden kalf. In deze tijd is het in Israël niet anders gesteld. God, wij weten, heeft ons zijn woord gegeven. Ook naar Israël. God beloofde een Messias. En vanuit het Oude Testament is het zo helder dat Jezus de Messias is. Een week voordat we met ons verlof kwamen, kwam de rabbijn van de synagoge tegenover ons kwam op bezoek. 2 jaar lang had hij ons naar ons gezwaaid en goedemorgen gezegd, maar hij wilde nu toch wel eens weten van, wat zijn het eigenlijk voor mensen? Ik bedoel, elke donderdag hebben we een kring en zondags hebben we een kring. Dus we raakten aan de praat. En een van de dingen die hij zei, die zijn mij zo bijgebleven. Hij zei, als je de diepte van het Oude Testament gaat leren kennen, van de Tenach gaat leren kennen, weet je wat je dan doet? Dan gooi je Jezus weg. Want dan heb je Jezus helemaal niet nodig. Zo is het gesteld met een groot deel van het volk van Israël. Zij kennen de profeten. Zij weten dat er gesproken wordt over de Messias. En toch, zij wijzen Jezus af als hun eigen Messias. Ook als je kijkt naar de situatie in Israël. Ook in Israël is er moord en doodslag. Sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 zijn er ongeveer 1,5 miljoen kinderen geaborteerd. En als u denkt dat het Joodse volk een heilige volk is, of dat er heilige mensen wonen dan de mensen hier in Roermond, dan wil ik u een poosje uitnodigen. Of dan wil ik u uitnodigen om een poosje bij ons te komen wonen. En dan laten we u boodschappen doen, of we laten u in de rij staan bij de bank. Dan zult u zelf ontdekken dat dat niet het geval is. Heeft daarom, en dat is de vraag, heeft daarom God zijn band met Israël doorgesneden? Heeft sommigen, zoals mensen zeggen, heeft God, of heeft de kerk, heeft de gemeente de plaats van Israël ingenomen? Laten we Paulus even aan het woord in het Nieuwe Testament. Hij zegt, heeft God zijn volk, en daar gaat het over Israël, heeft God zijn volk verlaten, zegt hij in de Romeinenbrief. In het Hebreeuws staat dan, gas we Galila, dat zij verre. God heeft zijn band met Israël niet verbroken. Maar er is wel wat anders gebeurd. We hebben nu gezien naar de reactie van Israël. Ze wijzen hun eigen Messias af. Het Joodse volk heeft Gods verbond niet kunnen houden. God gaf hem de wetten bij de Sinaï. Ze hebben die wetten niet kunnen voorhouden. En daarom staat er in Jeremia 31 dat God zegt, ik zal een nieuw verbond sluiten. Nieuw testament staat eigenlijk. Ik zal een nieuw testament sluiten met Israël. En weet u, dat nieuwe verbond heeft niet te maken met regeltjes en geboden. Maar heeft te maken met de vernieuwing van ons hart. Ik moet denken aan de preek van, was het verleden week, opvoeding een hartzaak. Dat nu ook zei, ook als het gaat over de opvoeding, het gaat niet zozeer om regeltjes. En wat mag wel en wat mag niet. Natuurlijk moeten we onze kinderen opvoeden. Maar uiteindelijk gaat het om relatie. Een relatie met God. Een relatie met de Heer Jezus. En lieve mensen, dat is wat we zo missen. Als we kijken in zijn algemeenheid naar het Joodse volk. Weet je, de Heer Jezus zegt, wat baat het de mens als hij heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Ja, Joodse mensen zijn thuisgebracht. Ze zijn gebracht in het hun beloofde vaderland. En van oudsher toegezegd door hun eigen God. Maar zoveel zijn nog niet thuis aan het vaderhart bij God. En daarom belooft God niet alleen een nationaal herstel, dus dat ze in het land komen, maar belooft hij ook een geestelijk herstel. En over dat lezen we in hoofdstuk 44, vers 3 en 4. Want ik zal water gieten op het dorstige land en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Lieve broeders en zusters, dat nieuwe verbond is ingegaan bij de komst van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Op het moment dat Hij zijn leven gaf aan het vloekhout van Golgotha, daar werd daar die bron geopend waar Zacharia over spreekt. Hij zegt, op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Op Golgotha werd die bron ontsloten. Toen onze Heiland zijn bloed gaf tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En weet u, dan is het zo bemoedigend om te zien dat ook Joodse mensen tot geloof in deze Heiland komen. Dat er Joodse mensen zijn die zich gewonnen geven aan dat lam van God dat geslacht is. En daarom zijn Esther en ik, daarom zijn wij zo blij dat u als gemeente die Roermond met ons meeleeft en ons meebidt, ons ondersteunt. En daarom willen we ook vanmorgen u een klein beetje deelgenoot maken van dat wat we mee mogen maken in die Mona. Ja, we wonen in die Mona. Ik weet niet of u bekend bent in Israël. Die Mona ligt in de Negev-woestijn, tussen Beersheba en de Dode Zee. Het is een stad van ongeveer 34.000 inwoners, waar geen enkele gemeente of bijbelkring was. Ik moet even kijken naar mijn andere aantekeningen. Misschien kunnen we naar de tweede door. Ja, de woestijn is over het algemeen een dor en droog stuk land. Hoewel, aan de andere kant is de woestijn ook heel mooi. Ik weet niet of u wel eens in de Negev-woestijn geweest bent. Maar het is ook een prachtige plaats om te wonen, toch wel. Maar uiteindelijk is het een woestijn. En is er weinig begroeiing. En dat is niet alleen figuurlijk zo. Het volgende plaatje. Ook geestelijk gezien is het land droog en dor. Er is wel veel godsdienstigheid. Maar wat ik vertelde over onze rabbijn aan de overkant van de straat, Een tijdje geleden zag ik een bordje of een aanplakbiljet hangen. En ik dacht van, hé, wat? Daar stond op, Soudat Adon, dat is avondmaal van de Heer. Hetzelfde woord die wij gebruiken in Israël als we het avondmaal hebben met elkaar. Dus ik was benieuwd. En het bleek dat dat ging over deze meneer. Rabbi Schneerson, die al een aantal jaren geleden is overleden. Maar hij wordt door heel veel mensen gezien als onze Heer, onze leraar, onze rabbi. Hij is de koning, de Messias, voor altijd. En ter ere van hem wordt dan ook elk jaar een soort avondmaal gehouden. De volgende. Toch zegt de Heer God, ik zal water gieten op het dorstige. En ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. En dat is ook een van de redenen waarom wij naar Israël zijn gegaan. Het volgende plaatje. Dit is ons huis, de voorkant. En we hebben ons huis genoemd Makor Mayim Chayim. Dat betekent bron van levend water. We zijn zo verlangend naar dat ook Joodse mensen hun eigen Messias, onze Heer Jezus, gaan leren kennen. Die woorden Makor Mayim Chayim, bron van levend water, komen uit Jeremia. Waar staat dat God zegt, mijn volk heeft twee misdaden gedaan. Als ze bij mij de bron van levend water hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden die geen water houden. Wel, lieve mensen, dat is wat we zien in Israël. Nogmaals, er is veel godsdienst, er is veel traditie. Wat ik vertelde, ik heb heel lang gesproken met de rabbijn, een uur lang, ook over het Oude Testament. En wij denken van, nou, zij kennen de Tanach, het Oude Testament, heel goed. Maar als je met hen spreekt over de zondeval, over de offerdienst, over Jesaja 53, het gaat over de leidende knecht des Heren. Ze kunnen er geen raad mee. Ik sprak een orthodoxe man over Jeremia 31. Waar staat dat God zegt, ik zal een nieuw verbond, een nieuw testament met mijn volk sluiten. Niet zoals ik dat gedaan heb met Mozes. En hij was verbaasd. Hij had dat nog nooit gelezen. Dus nogmaals, er is veel godsdienst, maar het is zo nodig dat ook de Heilige Geest daar de harten van mensen opent. Ja. Nou, 2,5 jaar geleden alweer zijn we begonnen met onze kring. Een aantal van u weten dat wellicht. We zijn begonnen met toen een viertal mensen. Inmiddels komen we elke donderdag nu bij elkaar tussen de 20 en 30, ja, zeg maar 25 mensen in ons huis. Dit is een van de laatste avonden dat we bij elkaar waren. We hebben buiten gebarbecued. En ja, we hebben gewoon een heerlijke plaats gevonden. De volgende. Dit is dan in onze huiskamer. Dit is nog een klein gedeelte. Zoals u weet, we hebben een prachtig huis gevonden met een grote woonkamer. Waar we met gemak toch wel 50, 60 mensen kwijt kunnen. Dus we hopen en we bidden dat God het ook zo wil werken. Dat er inderdaad uiteindelijk 50, 60 mensen zullen komen. Ja.
Thank you.
Je ziet al aan de verschillende vlaggetjes. We hebben mensen afkomstig uit verschillende landen. Uit Finland, Roemenië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Oezbekistan, Nederland, Finland. Ik ben er nog wel een paar vergeten, denk ik. Dus ja, het is best een hele, soms een ingewikkelde situatie met die verschillende talen en verschillende culturen. Maar we mogen echt zien dat, dat de groep ook groeit. Groeien in liefde, dat is geloof ik het thema van u als gemeente. En dat zien we echt, dat hebben we echt de afgelopen 2 jaar gezien. Dat God zijn gemeente bouwt. En het cement is de liefde. De volgende. Over shalom, de shalom, daar zal ik straks iets meer over vertellen. Dit is, de volgende. Oké. Ja, ik zal een weg maken in de woestijn, zegt de Heer. We hebben ook die tekst net gelezen. We hebben op donderdag onze kring. Dan komen we met gemiddeld 25 mensen bij elkaar. Maar ook op zondag zijn we nu een aantal maanden zijn we een kring begonnen. En dan met name met de Hebreeuws sprekende jongeren. Nou ja, alles onder de 53 is jong. Ik ben 53. Ja? Dus ik mag ook meedoen. Dat is een heel wonderlijk gezelschap. Want dat meisje daar links, Abigail, die is op een hele wonderlijke manier ook bij ons gekomen in huis. En zij zat heel diep in het Jodendom. In de Kabbala, in de mystiek, in de... Ja, heel diep zat ze daarin. En zij had contact met Shalom, die rechtse man met dat kale hoofd. Die kennen elkaar niet, maar via waren ze met elkaar in contact gekomen. Hebben uren met elkaar gesproken over de Kabbala. Want Shalom, hij weet ook een heleboel van de Mishnah, van de Gemara, van de commentaren, van de rabbijnse uitleg. En het was heel leuk, want Shalom die kwam al wat langer naar onze samenkomsten toe. En zij vroeg op een gegeven moment aan Shalom, want zij kennen ons nog niet, van... Ja, wat zijn dat voor mensen? Want die mensen, die praten met God. En dat is eigenlijk heel vreemd, want dat doet toch eigenlijk, dat deden alleen profeten en priesters. Maar hoe kunnen die... En trouwens, die mensen, dat zijn helemaal geen Joden. Hoe kunnen die nou praten met God? Enfin, om een lang verhaal korter te maken. Een aantal weken geleden kwam ze voor het eerst naar onze kring toe. En... Ja, zij is echt een zoekende ziel. En ik wil u ook vragen om ook haar mee te nemen in uw gebeden, Abigail. Abigail, ja. Hele intelligente jonge dame. Heeft heel veel vragen. Maar ze heeft al, ze ontdekt nu dat wij toch niet zo vreemd zijn als dat zij dacht dat wij waren. En ze ontdekt ook dat er nu een gemeenschap is. Ja, die echt gebouwd wordt door liefde. De volgende. Dit is dan het groepje, een deel van het groepje van de zondagavond. Zij komen ook op donderdag, maar ook op zondag. Rechts is Maria, zij komt uit Finland. Links is onze vertaalster. En zij speelt ook op de keyboard, Jelena. En we hoorden gisteren dat ze waarschijnlijk toch een beetje verkering heeft nou met iemand uit onze groep. Dus daar zijn we wel blij mee. De man recht vooruit, dat is Shalom Bar Avi. Best een heel bijzonder verhaal. Shalom heeft 20 jaar lang heeft hij geloofd in Jezus, de Messias. Maar onder druk van zijn familie. Heeft hij het altijd verborgen gehouden. Hij vertelde 20 jaar geleden. Een groot deel van zijn familie zijn hele bekende rabbijnen in Israël. En toen 20 jaar geleden zijn er rabbijnen uit Israël, uit alle hoeken van Israël, naar zijn huis geroepen. En hij zou zijn geloof af moeten zweren. Hij heeft dat toen niet officieel gedaan, maar wel in stilte. Maar in ieder geval, hij is heel stil gebleven. Tot een half jaar geleden. Toen zei hij, ik kan niet langer mijn mond houden. Als ik weet dat wat Jezus gedaan heeft voor mij, waarom zou ik dan niet voor hem uit kunnen komen, uit willen komen? Om een lang verhaal kort te maken, hij kwam de eerste donderdag bij ons op de kring. En er zaten zo'n 22 mensen. En toen barstte die in huilen uit. Hij zegt, in Limona is er een gemeente? Hij zegt, dat was 20 jaar geleden, was dat onmogelijk. Hij zegt, in Limona is er een kerk? Ja, blijkbaar. Het wonderlijke is ook dat Shalom is een bekende journalist in Limona. En dat maakt het voor hem ook best heel moeilijk. Maar vanaf nu is hij heel open over zijn geloof. Weet je, er gebeuren altijd dingen, terwijl je nu net in Nederland bent, dat je het liefst tot daar zou zijn. Maar goed, zo werkt het nu eenmaal. We waren net een week in Nederland. Toen kregen we een mailtje van iemand van de kring. Die zei dat Shalom die moest bij de burgemeester komen. Want de burgemeester wilde nu wel weten of Shalom nog wel Jood was, of dat hij christen was geworden. En dus ja, hij maakt best een hele moeilijke tijd door. Daar komt nog bij, is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat een aantal maanden geleden kreeg hij van de dokter te horen dat hij longkanker heeft. En dat hij waarschijnlijk nog maar 2 jaar te leven heeft. Wij hopen dat God een wonder zal bewerkstelligen. Omdat wij waren er zo van overtuigd dat deze Shalom een van de toekomstige leiders zou worden van de gemeente in Limona. Maar het is heel wonderlijk om deze man te zien hoe hij zich beweegt ook op de kring, hoe hij ook groeit in zijn geloof. Hij is echt een grote getuige. Want hij zegt, als de Heer me thuis haalt, dan is het ook goed. Een vrouw met 2 kinderen. We hebben hem een hele dikke Bijbel gegeven en daar is hij ook heel trots op. Een tijdje geleden moest hij naar het ziekenhuis en hij neemt overal die dikke Bijbel mee naartoe. En had de Bijbel uit een gesprek met de professor. En legt de Bijbel zo op een tafeltje. En de professor zegt, wat is dat nou? Hij zegt, dat zijn de verbonden. Hè? Dat is het Oude en Nieuwe Testament. Oh, dat is interessant. Dus Shalom zegt, wilt u hem hebben? Nee, maar hij kijkt er wel even. Hij zegt, ik schrijf wel even iets op. Achteraf bleek dat hij het ISBN-nummer had opgeschreven. Dus Shalom komt 2 weken terug. 2 weken later komt hij bij diezelfde professor. De professor zegt, kijk, had hij hem gekocht, was hij zelf naar een bijbelwinkel geweest om daar de Bijbel te gaan halen. Dus is ook in zoverre is Shalom ook een machtig getuige naar zijn eigen volk toe. En wat we hoorden verleden week van een studie met een mailtje, die zei van hij heeft een heel goed getuigenis gegeven in Limona voor de burgemeester. Hij weet nu wie hij is. Het feit dat dat uitgekomen is nu, betekent wel dat zijn beste vriend, die heeft hem vaarwel gezegd. Dat zijn een van de consequenties die je dan hebt. En ja, in die zin is het misschien wel wat te vergelijken met de situatie hier in het zuiden, in Limburg. Als je daar als Jood er openlijk voor uitkomt dat je gelooft in Jezus als jouw persoonlijke borg en zaligmaker, dat wordt niet begrepen. We hebben op onze kring een jongen van 7 jaar, Michael. Hij is 7 jaar. Die jongen die zit zo in een spanningsveld. Want op school mag hij helemaal niet over Jezus spreken. En op donderdag komt hij in onze kring. Dan hoort hij de verhalen wie Jezus is. En hij is daar vol van. Hij vertelt ook de verhalen. Maar op school mag hij het dan weer niet vertellen. Ja, moet je nagaan, iemand van 7 jaar. Hoe moeilijk dat is. Dus ook graag voor hem gebed. Ja, zo zouden we nog een heleboel andere verhalen kunnen vertellen van hoe de Heer aan het werk is, ook in Limona. Dan gaat het over het geestelijk herstel. En we zijn blij dat we dat ook mogen zien. Dat God zijn eigen volk ook thuis haalt. Volgende filmpje. Als dat lukt.
Ata Adonai. Eloheinu melech haolam.
Dit is Shalom.
Hamotzi lechem min haaretz.
Dit is Pesach, Pasen.
Joshua lakach et halechem, tabal oto bamelacha, vechilek ota lashlichim shelo. Bidyuk echad echad. ואז נגמרה בעצם המאבק, שכל שליח ידע שאין ראשון ואין אחרון, ואנחנו כולנו אוכלים היום מצה לכבודו של יהושע ולזכר יהושע, ואנחנו אומרים תודה רבה ליהושע. אמן.
אמן.
אתה עושה את הקידוש.
Dat er nu een Jood is geboren in Dimona, die met ons het brood breekt en die het zegt, dit is mijn lichaam, het lichaam van de Heer Jezus, dat voor u verbroken is. Ja, dat is voor ons zo groot, dat we echt nooit kunnen verwachten, 2,5 jaar terug. En we hopen zo dat de Heer ook zijn leven spaart, opdat hij een getuige zal kunnen zijn voor zijn hele volk. Hij heeft een krant in Dimona en hij schrijft ook columns. En rond Pesach, rond Pasen, heeft hij een column geschreven over Jesaja 53. Hij heeft daarin niet de naam van Jezus genoemd. Maar hij heeft gezegd, nou ja, er zijn er die geloven dat hij de Messias is. Iedereen heeft zo zijn eigen Messias. Maar hij heeft in die column geschreven, ik zou u op willen roepen om dat gedeelte Jesaja 53 te lezen. En dan te besluiten. Over wie wordt hier gesproken? En wij zijn ervan overtuigd dat daar gesproken wordt over Jezus Christus en die gekruisigd. Nog even terug naar vers 2 tot slot. Naar vers 6. Daar staat, breng ze terug van verre. Met andere woorden, de Heere God bracht zijn volk thuis. Dat is fysiek gezien, is dat iets wat gebeurt ook in deze tijd. Joden die naar Israël komen. Maar wat is dat ook niet een prachtig beeld van dat wat er met ons te gebeuren staat. Hij die ons verloste, hij die ons verkoren heeft. En hij die ons verloste, hij die bij ons is in deze tijd. Hij zal ons uiteindelijk ook thuis brengen. Dit is de belofte van de Heer Jezus. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En hij zegt, ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. En wanneer ik die plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug. En zegt hij, dan neem ik jullie mee en dan mogen jullie zijn daar waar ik ben. Broeders en zusters, we mogen het elkaar wel eens vragen. Hoe is het met onze verwachting gesteld? Paulus zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, vanuit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. En over de gemeente in Thessaloniki zegt hij dat zij de levende God dienen en dat zij vanuit de hemel zijn zoon, de heiland, verwachten. Misschien kun je het laatste plaatje al eens zien. Oh, trouwens, dit is de synagoge tegenover ons huis. Volgende. Dit is Jerugam, het is ligt ongeveer 15 kilometer bij ons vandaan, nog meer naar het zuiden toe. En hier staat, ik breng mijn zonen van verre. Zo wonderlijk om te denken dat toen wij vanaf Dimona naar Mitzpe en Ramon reden of naar Eilat, dat elke keer wanneer we langs dit dorpje reden, ook voor dit dorpje baden. En het is zo wonderlijk om te zien dat er ook daar in Jerugam, dat we ook daar gelovigen ontdekt hebben. En dat er een familie uit Roemenië ook elke donderdag naar onze kring komt om daar samen de Bijbel te openen, samen Gods lof toe te zingen. Jerugam, een klein plaatsje in de woestijn. God zegt, ik breng ze terug van verre. Fysiek, maar ook geestelijk gezien. En weet u, op die dag dat Jezus wederkomt, dan zal er niemand achterblijven. Zoals hij zegt, al bevinden ze zich aan het einde van de aarde, ik, zegt de Heer, zal ze thuis brengen. Al rust het lichaam van Gods kind nu in het graf, God zegt, ik zal ze thuis brengen. Ik ken dat gedeelte vast wel uit 1 Thessalonicenzen 4. Waarin staat dat de Heer zelf straks zal wederkomen. bij het bezuin van, bij het geklank van de bezuin van de shofar. En zegt hij, dan zullen zij die in Christus gestorven zijn eerst opstaan. En dan zullen zij die samen, die dan overgebleven zijn, zullen samen hem tegemoet gaan in de lucht. En dan staat er, dan zullen we altoos bij de Heere zijn. En zegt Paulus dan, zo vertroost elkaar met deze woorden. Vlak voor ons verlof lazen we met Shalom dit gedeelte. Een gedeelte wat hij eigenlijk nog nooit gelezen had. Het was eigenlijk de eerste keer dat hij dit las. En toen we dit gedeelte gelezen hadden uit 1 Thessalonicenzen 4, toen was hij een halve minuut stil. En daarna begon hij te huilen. Hij zegt, dit is helemaal nieuw voor mij. Is dit onze toekomst? Is dit mijn verwachting? Dat straks de bazuin zal klinken? Dat Jezus terugkomt? Dat we dan hem tegemoet zullen gaan in de lucht? Dat we dan altijd bij hem zullen zijn? Weet u wat hij zei? Hij zegt, morgen ga ik naar mijn familie... hoe heet zo'n man? Morgen ga ik naar de notaris van de familie. Hij zegt, dan laat ik vastzetten dat als ik kom te overlijden, dan wil ik geen rabbijnen aan mijn graf. Hij zegt, ik wil dat jij komt en dat jij spreekt over dit gedeelte. Over het feit dat straks de bazuin zal klinken. En dat straks de Messias van Israël, Yeshua, terug zal komen. Om dan al zijn kinderen tot hem te nemen. Ja, broeders en zussen, straks zullen we voor eeuwig thuiskomen. Wat een dag zal dat zijn. Samen met Joden, met Palestijnen, met Belgen, met Hollanders, rondom de troon van het Lam. Als verloste mensen in het Vaderhuis. En daar, ja, dat is toch waar, daar zal God alle tranen van onze ogen afwissen. En daarom, hoe onze omstandigheden ook zijn, wij wandelen uit geloof, niet uit aanschouwen. En we klemmen ons vast aan Gods belofte, want al Gods beloften zijn ja en amen. In Jezus Christus, onze Heere. Amen.